Geliefde gemeente, de zondeval is met een leugen begonnen en heeft ook talloze leugens voortgebracht. Dat komt onder andere hierin uit dat dingen die waardevol zijn in deze wereld, voordat je er erg in hebt, door iemand nagemaakt worden. Of dat nou om geld gaat, bankbiljetten die valse munters vervalsen, merkkleding die niet echt is, maar er is een merkje opgestikt en dan lijkt het net alsof het van dat dure merk is. Of dat het om sieraden gaat, je denkt dat je iets van goud gekocht hebt of zilver, maar het is waardeloos. Of een paspoort wat iemand vervalst om de grens over te komen. Vandaar dat er op allerlei manieren ook dingen zijn uitgevonden om dat valse van dat echte te onderscheiden. Waardepapieren en geld hebben watermerken en andere kenmerken waar dan de specialisten op letten. Je kan er bij de supermarkt al tegenaan lopen als je een bankbiljet bij de kassa inlevert met een hoge waarde, 50 of 100 euro, ik weet het niet, en dat dan de cashier dat even onder zo'n lamp houdt. Dat was in het paradijs niet nodig geweest, gemeente. Dat is vrucht van de zondeval. Als je in een trouwring kijkt of op andere sieraden van goud of zilver, er zit een of ander goudmerk of zilvermerk in en dat is nodig. Want het is niet alles goud wat er blinkt. Het spreekwoord zegt het al. En dat is nou in het geestelijke ook zo. Natuurlijk. Dat zou vreemd geweest zijn als de duivel wel mensen aanzette tot het vervalsen van geld. Maar als die zijn handen af zou houden van de geestelijke dingen. Maar nee, daar heeft hij ook allerlei valsheid in willen brengen. Er is een waar geloof, maar er is ook een schijngeloof. Er is een waarachtige bekering, er is ook een schijnbekering. Er is een waar evangelie en er zijn ook valse evangeliën. Je kunt dan denken aan vervalsingen van de Bijbel. Op rommelmarkten kon je een aantal jaren geleden nog wel eens een keer van die groene boekjes zien liggen, waarop de kaft stond Nieuwe Wereldvertaling, de Bijbelvertaling van de Jehovah's Getuigen, valse Bijbelvertaling. Maar het kan ook in de prediking van het evangelie misgaan. Op hoeveel plaatsen in deze wereld zou er niet een evangelie verkondigd worden dat doorspekt is met hele of halve leugens. Apostel Johannes, naar wie wij vanaf vanmorgen weer gaan luisteren, die zegt: mensen, dat is al heel vroeg in de kerkgeschiedenis begonnen. Daar hadden wij in de tijd van de apostelen al last van. Van bedrog in het geestelijke. Daarom moet je goed uitkijken. Is het nodig om datgene wat gezegd wordt, wat verkondigd wordt, te toetsen? Al zegt iemand te komen en te spreken namens de Heilige Geest, dan moet je hem onderzoeken. Beproeft dan maar zo iemand die namens de Geest spreekt. Of het waar is. En u voelt al wel aan, gemeente, dan gaat het vanmorgen natuurlijk niet over het toetsen van de prediking. Alleen, wij moeten vanmorgen onszelf onderzoeken. Dat zullen we straks nog horen als we het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier gaan lezen. Als wij willen komen tot een goede, gezegende, vruchtbare avondmaalsviering, is het tevoren eerst nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Vanwege de heiligheid van God en van zijn inzettingen. En vanwege wat je aan die tafel dan mag krijgen, niet een oordeel te ontvangen, maar om een zegen daar te ontvangen. Met onze tekst kan ons daarbij helpen. Als we gaan luisteren naar de oproep van de apostel, beproeft de geesten of zij uit God zijn. twee dingen. Dat is om te beginnen een kwestie van goed luisteren. En in de tweede plaats een kwestie van goed kijken. Proeft de geesten of zij uit God zijn. Een kwestie van goed luisteren. En een kwestie van goed kijken. Nu, ik heb het al een paar keer gezegd. Wij pakken de draad weer op waar we hem hebben laten liggen. Ergens eind november vorig jaar. Wij waren toen gekomen tot het slot van 1 Johannes 3. En daar ging het over de Heilige Geest. Daar gaat het in deze tijd van het jaar ook over, jongens en meisjes. Want we hebben Pinksteren gevierd. Wij denken dan graag na in de weken na Pinksteren. Over het werk van de Heilige Geest. Hebben we vorig jaar ook over nagedacht. En wat een heerlijke dingen zijn toen gezegd aan het eind van 1 Johannes 3. Dat die Geest het is die oog geeft voor de Heere Jezus. Dat die Geest het is die een band geeft aan de Heere Jezus. Die door het geloof je tot hem brengt. En je zo aan hem verbindt dat het waar wordt wat in vers 24 staat. Dat hij in ons blijft. En als de Heere Jezus in je hart is gekomen en hij blijft in je, nou dan krijgt dat allerlei heerlijke vruchten. Bijvoorbeeld vers 21, dat je vrijmoedigheid krijgt in de richting van God, zekerheid door het geloof in hem, dat het goed is tussen God en jou, dat hij je vader is geworden om Jezus wil. Er is ook een vrucht van gehoorzaamheid, zegt vers 22. Dat wij zijn geboden bewaren en doen wat wel behagelijk is voor hem. Als Jezus zijn kracht in je leven doet gelden. Want de Vader heeft in hem een welbehagen. Dan heeft de Vader ook in mij een welbehagen vanwege hem. En om niet meer te noemen, de vrucht van de broederliefde. Want wie de liefde van God echt in zijn hart heeft ontvangen, die kan ook een ander niet haten. Zeker als er sprake is van het kennen van hetzelfde leven, dan zegt Johannes, u kent hem daarin ook goed, dat is zijn doorgaande boodschap, dan is er liefde tussen de kinderen van de Vader. Maar dat kan dus alleen maar door die ene geest van Pinkster, door die ene geest die uit Christus het neemt en het ons verkondigt. En dat is voor de apostel vervolgens aanleiding om een ernstig onderwerp aan te snijden. Want als er dus maar één geest is, dan is het wel heel belangrijk dat je die ene geest kent. Dat je zijn werk kent. En dat wordt des te ernstiger als de apostel erop moet wijzen. Mensen, er zijn in de wereld veel meer geesten actief. Eigenlijk niet 1001 verschillende. Als je het terugbrengt tot de kern, zijn er maar twee geesten. Eén met een kleine letter en één met een grote letter. Om het met de woorden van eerste Pinksterdag te zeggen. De geest uit de wereld, weet u wel. En de geest die uit God is. En dan moet je dus wel goed opletten met wie je te maken hebt, want die geest uit de wereld kan zich ook presenteren als de geest die uit God is. Want die geest kan zelfs spreken door iemand die op een preekstoel gaat staan en die vervolgens dingen zegt die uit de duivel zijn. U moet daar eventjes natuurlijk ook de achtergrond bij betrekken van deze brief. We zitten hier in de tijd van de apostelen nog. Het heeft te maken met jonge gemeenten. Kerkelijk leven moet nog worden opgebouwd. Er is soms nog weinig orde. En we begrijpen onder andere uit de brief van Johannes dat er in die tijd mensen zijn geweest die van dat gebrek aan orde nog wel eens gebruik gemaakt hebben. Er waren ook nogal wat mensen die van de ene stad naar de andere trokken, van de ene gemeente naar de andere, en die zich presenteerden als predikers van het evangelie. Mag ik al aanstaande zondag bij jullie in de gemeente preken, want ik ben ook een dienaar van Christus. Nou, op zich is dat natuurlijk in zo'n situatie waarin alles nog opgebouwd moet worden best mooi, dat je zegt, we hebben weer een gastdominee vandaag, een gastpredikant. Iemand die ons het evangelie komt verkondigen, maar Vervolgens blijkt het dus, Johannes heeft daar scherp oog voor, dat het niet allemaal zuiver is wat daar dan wordt verteld. Dat kun je ook niet altijd afleiden van iemands gezicht en van iemands presentatie en van iemands enthousiasme. Of dat iemand ernstig is, of dat hij juist de indruk wekt van hij wil het je wel in handen stoppen. Dat soort dingen, gemeente, zijn uiteindelijk niet de criteria waaraan je de prediking moet toetsen. Nee. En zo kom ik natuurlijk bij die tekst van vers 1. Je moet de geesten beproeven of ze uit God zijn. En hoe doe je dat dan, Johannes? Ach, als je dat Johannes op de man af zou vragen, dan zou die misschien wel verwijzen naar die psalm waarmee we vanmorgen de dienst begonnen zijn. Psalm die wij als kind al hebben geleerd, maar die heel ons leven mee moet gaan. Dat gebed om zicht op de dingen, om helderheid en duidelijkheid. En hoe krijg je dat? Als God zijn wegen bekend gaat maken door zijn woord en geest. En die twee horen bij elkaar. Want de geest heeft het woord gegeven. De geest is de inspirator van het woord. De geest heeft Jeremia en Maleachi en Johannes en Paulus en Johannes de woorden in de mond gelegd. En hen onfeilbaar laten opschrijven wat naar zijn zin en mening is. Wil je dus weten wat de geest wil, lees het woord. Wil je weten of prediking zuiver is, leg het naast het woord. Wil je weten of je geloof zuiver is, of je ervaringen zuiver zijn, of je bevinding bij God vandaan kom, lees het in het woord. Vind ik mijzelf en mijn weg terug in het woord. Nou, Johannes zegt heel duidelijk, als het zover komt, als je de preek van broeder X of broeder Y dan legt naast de verkondiging van ons als apostelen, dan vallen er sommigen door de mand. En dat lees je dan vervolgens in vers 2. Hieraan ken je de geest van God, met een hoofdletter dus. Dat kun je ergens aan zien, dat kun je ergens aan onderscheiden. Wat is het watermerk, zal ik maar zeggen? Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. Nou kan ik me goed voorstellen dat er hier een jongere is van de catechisatie is die zegt, dominee, dat is voor mij een open deur. Dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, dat hebben wij van kinds af aan geleerd. Het is trouwens een hele eenvoudige uitspraak. Ook heel kort eigenlijk, als de belangrijkste toetssteen voor de prediking. Als iemand maar zegt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, kom je er dan zo makkelijk af? En wat zit daar dan vervolgens eigenlijk in zo'n uitspraak? Nou, met meer dan u misschien op het eerste gezicht zou denken. Want aan de hand van deze ene korte verklaring uit vers 2, kun je in ieder geval twee hele ernstige dwalingen ontmaskeren. Er is namelijk een oude dwaling geweest, al in de oude kerk, die zegt, Jezus Christus is niet in het vlees gekomen, want dat betekent dat hij eerst wat anders was. Nee, hij is eigenlijk alleen maar vlees, net als u en ik. Maar als je nou hier leest wat daar van de Heere Jezus wordt beleden, de apostel zegt, hij is in het vlees gekomen, hij was er dus al voordat hij mens werd. Begrijpt u, gemeente, wat er allemaal aan vast zit? Om het met een hele moeilijke term te zeggen, dan wordt hier door Johannes de pre-existentie van de Zoon beleden. En dat is een heel belangrijke belijdenis. Jezus is zijn leven niet begonnen in de moederschoot. Zo is het met mij wel en met u ook. En met alle kinderen hier. Ons leven begint in de moederschoot, maar Jezus' leven niet. Die was er al van eeuwigheid. En lang voordat hij vlees werd, bestond hij al. De tweede persoon uit het goddelijk wezen. En daarom, gemeente, wordt hier, u kent die dwaling wel, de dwaling van de Arianen ontmaskerd. U krijgt ze dus in de persoon van de Jehovah's getuigen ook aan de deur. Mensen die zeggen, Jezus is alleen maar een mens. Een bijzonder mens natuurlijk, een uniek mens, maar toch alleen maar een mens. Johannes zegt, die mensen vallen door de mand. Jezus is in het vlees gekomen. Daarmee ontmaskert hij trouwens nog een dwaling. Want je hebt ook in de oude kerk mensen gehad die zeiden, ja luister eens even, Jezus is de Zoon van God, dat geloof ik ook wel. Maar iemand die de Zoon van God is, kan natuurlijk nooit van zijn levensdagen echt mens van vlees en bloed worden. Dat is veel te laag voor iemand die God is. Dat kan niet. We hebben Jezus natuurlijk op aarde zien rondwandelen. Maar laten we dan maar zeggen dat hij in een schijnlichaam onder ons rondgewandeld heeft. Want hij kan nooit een echt mens van vlees en bloed geweest zijn. Dat kan niet. Dwaling die men in de tijd, en dat is wat minder bekend misschien, het docetisme noemde. Jezus nam in Bethlehem een schijnlichaam aan, heeft in een schijnlichaam rondgewandeld, is met een schijnlichaam aan het kruis geslagen. En daarmee is het allemaal nep, gemeente. Ik zeg het maar even heel simpel. Jezus is niet echt. En de verlossing die hij aanbracht is ook eigenlijk niet echt. Want het was allemaal maar schijn. En u voelt dan hopelijk al wel aan dat ik niet bezig ben om voor u iets interessants te brengen. Of een soort uitgebreide catechisatie voor heel de gemeente. Om nog eens even wat kennis op te frissen. Hij zegt, ja, dat is voor de liefhebbers, dominee. Dat is voor de geïnteresseerden. En dat is voer voor theologen. Maar ja, wat hebben gewoon mensen in Sliedrecht daar nou aan? Dat je allerlei dwalingen dan gaat ontmaskeren. Dwalingen waar wij misschien nog nooit van gehoord hadden. Nee, zo simpel kom je er niet af, gemeente. Want het gaat hier niet om voer voor theologen. Het gaat om uw ziel. Want het gaat hier over de vraag, wie is Jezus nou eigenlijk? Is hij de Zoon van God? Of is hij alleen maar een mens? En als hij een mens is geworden, wat voor mens was hij? Was hij een echt mens, net als ik? Of leek hij alleen maar op een mens? Dan hoop ik, gemeente, dat u zelf ook al wel aanvoelt dat dit heel belangrijke vragen zijn als het gaat om het fundament voor de zaligheid. Want dat zijn dingen waarvan onze catechismus heeft gezegd, hier staat of valt de redding van zondaren mee. Want hier gaat het over de dingen die een middelaar in huis moet hebben om zondaren met God te kunnen verzoenen. Wat moet hij allemaal wel niet hebben om de straf op de zonde te dragen? Hij moet daarvoor echt mens zijn, want hij moet zo op ons lijken. En hij moet zo bij ons horen dat God genoegen neemt met zijn plaatsvervangend offer. Dat kan een engel niet doen, gemeente, wat Jezus heeft gedaan. Dat kan een lam of een rund niet van u overnemen. Jezus kwam daarom als mens op aarde. Maar hij moest ook sterk genoeg zijn om die hele last van de toren Gods over de zonde te kunnen dragen. Dat kan ook niet een eenvoudige sterveling. Dat kan een gewoon mensenkind niet. Daarom moest hij Gods zoon zijn om dat aan te kunnen wat op Golgotha in die duisternis op hem neergedaald is. Ziet u, gemeente, dat is waar het Johannes nou om te doen is. Om de prediking van de Christus der Schriften. Dan gaat het om de vraag, is hij nou een geschikte zaligmaker of is hij het niet? Nee, hij is gepast als borg, zegt Johannes. Zo ken ik hem. Zo preken wij hem u. Jezus, God en mens in één persoon. En zo kan hij en zo wil hij voor u betalen. Zo heeft hij De volle prijs van de verlossing heeft hij verworven. Een echt geestelijke prediking, zegt Johannes, die prijst hem zo aan. En ik zou kunnen aansluiten bij een tekst waar we het ook pas over hebben gehad. Die zal mij verheerlijken. Hoe herken je prediking die bij de Heilige Geest vandaan komt? Dan wordt de Christus verheerlijkt. En wordt hij zo uitgestald dat hij een geschikte middelaar voor zondaren is, zodat zondaren verliefd op hem worden, zodat ze hem nodig krijgen en hem gaan omhelzen. Is de prediking tot eer van Christus, komt hij bij God vandaan. Onteert hij Christus door hem iets af te pakken van wat hij heeft, dan kun je daaraan merken, het is niet van de Heilige Geest. Nou gemeente, daarmee gaan we ook eens even wat dichter naar onszelf toe. Want zoals Johannes de Heere Jezus dus heeft leren kennen, en zoals mensen als Johannes hem aanprijzen en voorstellen, als die volkomen borg en zalig maken, zo krijgt de ware gelovige hem ook nodig en zo krijgen ze hem ook lief. Maar de vraag is vanmorgen, kreeg ik hem zo ook nodig? Kreeg u hem ook zo lief, zoals die is, zoals de apostelen hem verkondigen. Godzoon, mensenzoon, gepaste zaligmaker. Dat is toch nodig, gemeente, met het oog op volgende week zondag, want het avondmaal nadert. De Heere Jezus laat opnieuw weten, en wat een wonder is dat, dat hij ook net als 3 maanden geleden ernaar uitziet om met zijn volk aan 1 tafel gemeenschap te hebben. Om iets van een voorsmaak te hebben van wat straks in de hemel gaat komen. Om uitdeling te houden van wat versterking kan bieden aan dat bestreden geloof van de zijnen. Om ze tot vreugde en tot nieuwe moed te brengen in het strijdperk van dit leven. Hij wil tekenen laten uitdelen die hem als echte volkomen zaligmaker prediken. Want u hoort het in de bediening van het heilig avondmaal ook. Dat daar een zaligmaker van echt vlees en bloed aanwezig is. Die het tegen zijn gelovigen immers zegt. Mijn vlees is waarlijk spijs. Mijn bloed is waarlijk drank. Het kan een docetist nooit zeggen, gemeente. Maar Christus vertroost de zijnen ermee. En je mag zijn liefde smaken. Hij werd voor mij vlees. Wat een wonder. Ik ben vlees. En ik ben ook nog vleeselijk verkocht onder de zonde. En nu wilde hij mij zo nabij komen. Echt waar. Als mens tussen de mensen. Ja, dat zijn dingen, gemeente. Ach, u zou er misschien ook met uw verstand wel wat van mee kunnen nemen. Als u zo'n beetje thuis bent in de prediking en in de catechese en wat we als kerk leren. Dan kan die preek wel aardig volgen. Maar ten diepste, als we het hebben over de volmaaktheid van de Heere Jezus. En wat dat met je doet als je hem nodig krijgt omdat je schuld hebt bij God. Dat zijn geestelijke dingen die je ook alleen maar van de geest van God kunt leren. Natuurlijk mens, immers, verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Als wij ons daarom vanmorgen onderzoeken, dan is het ook in die zin een kwestie van goed luisteren. Niet alleen maar als het gaat om de prediking, beproef de geesten of ze uit God zijn, maar ook als het gaat om jezelf. Goed luisteren. Als je dan gaat vertellen wie je geestelijk bent, dan goed luisteren wat er uitkomt als er aan je gevraagd wordt, waar het hier om gaat, wie is Jezus voor u? Wat komt er dan uit, gemeente? Waar gaat u dan over vertellen als u die vraag stelt, wie is Jezus voor u? Heeft u dan ook bijvoorbeeld de behoefte om over uw schuld te praten? Dat u zegt, ja mensen, daar moet ik eerst dan iets over vertellen, anders snappen jullie niet waarom ik zo weg van hem ben, waarom ik hem zo nodig heb, waarom ze mij nooit meer bij hem weg kunnen halen. Want ik heb schuld bij God, daar heb ik iets van gezien. Dat heeft de Gods geest mij laten zien en ook laten voelen wat dat is. Een hemelhoge schuld die zo groot is, die zo wijd uitgestrekt is. Zo ver als ik in mijn leven terugkijk, zie ik schuld. Vanaf het uur van mijn ontvangenis af. Zo zwaar, want ik heb tegen een goeddoend God gezondigd, dat ik erachter kwam, er is niets ter wereld wat mij van die schuld af kan helpen. Geen mens, geen dier, geen engel, ikzelf niet. Ik heb het wel geprobeerd, maar ik kwam erachter dat ik niet zelf dat goed kon maken wat ik bij God bedorven had. En toen ging de prediking van de Heere Jezus spreken. De geest die mij ontdekte, zond mensen op mijn pad, die gingen preken. En ze gingen preken over Jezus. Ze gingen die zaligmaker uitstallen. En ze spraken geen kleine dingen over hem. En ze maakten hem niet tot iemand die heel gewoon is en die niks voorstelt. Nee, ze verkondigden hem als de schoonste van alle mensen kinderen. De dominee zei het. En ik ging er ineens wat van begrijpen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Want hij heeft alles in huis om zondaren zalig te maken. Hij kan het doen omdat hij God is. Hij kan het doen omdat hij mens is. Hij wil het doen omdat hij als Gods zoon in het vlees gekomen is. Daarom is hij hierheen gekomen. En toen heb ik me aan zijn gewilligheid vastgeklampt. Ik heb me aan zijn bereidheid overgegeven. Ik heb me vertroost met zijn gepastheid. En ik heb geloofd in zijn algenoegzaamheid. Ik heb geleerd, het formulier zal er straks nog iets van zeggen, om die gewisse beloften van God over zijn zoon als een kind aan te nemen. En dat zit nou allemaal, gemeente, in die paar woorden die volgen op onze tekst. Misschien mag ik dat vanmorgen ook als een bemoediging naar voren brengen voor mensen die zo bestreden kunnen worden, juist als het weer voorbereiding is, omdat ze denken, nou gaat het om het kennen van de geestelijke dingen, maar wat ken ik nou eigenlijk al met al? Nou gaat het over het hebben van de Heilige Geest, het deel hebben aan Christus. En daar zal ook iets van moeten blijken in je leven, maar wat heb ik al met al? En als ze me ernaar vragen en ik begin te praten, wat kan ik dan al met al voortbrengen als ik moet vertellen wat ik van God geleerd heb? Ben ik dan niet te gauw uitgepraat? Heb ik dan niet te weinig geleerd? U ziet, gemeente, dat als Johannes gaat vertellen waar het hem op vast zit en wat er gekend moet worden op de preekstoel en in de binnenkamer, waar je de geest eraan moet beproeven, dan is die met drie regels is die klaar. Dat wil niet zeggen dat iets onbenulligs is. Ja, dat is dus eigenlijk niet zo heel belangrijk. Want ik heb u net de afgelopen minuten verteld wat daar onder andere in zit. Dat iedere geest die beleidt dat Christus in het vlees gekomen is uit God is. Daar zit dus heel wat in. Maar dat laat zich ook heel kort samenvatten. Zoals ik het ook trouwens in het boek der Handelingen keer op keer merk. Als de moorman aan Filippus vraagt, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En als Filippus hem dan vertelt dat het geloof in Christus het enige is wat hem geschikt maakt om ondergedompeld te worden, dan zegt die moorman het ook in één zin. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En daar ligt heel zijn geestelijk leven op dat moment in vervlaard. Als de stokbewaarder in het uur van de wanhoop Paulus en Silas in het gezicht kijkt en zegt, lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Heeft Paulus geen anderhalf uur nodig, gemeente, om het evangelie te verkondigen? Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, gij en uw huis. Het kan zijn, gemeente, dat er zijn die tobben En zeggen, heb ik niet te weinig? Als er zijn die misschien zeggen, ik kan niet verder komen geestelijk dan waar Petrus zich bevond toen hij in Capernaum tegen de Heere Jezus zei, tot wie zullen we anders heen gaan? Meer weet ik ook niet, dominee. Toch was dat bij Petrus al geloof gemeend. En nou juist dat kleine geloof, dat bestreden geloof, dat geloof dat zegt, ik moet meer hebben. Hij is het waard ook om meer te hebben. Maar ik ben zo armzalig, ik ben zo'n tobberd. Ik ben zo'n onkundige. Wat weet ik er nou van zonde en genade, van ellende, verlossing en dankbaarheid. Gemeente, dat geloof wil de Heer nou aan zijn tafel versterken. En dan is het zondag ook een kwestie van goed luisteren. En als je dan de stem van de goede herder hoort en herkent. Stem van mijn liefste. Laat u dan maar meenemen door die herder naar de grazige weiden waar hij uw ziel wil voeden en waar hij u nader onderwijs wil geven. Maar herken je er nou werkelijk niks van, gemeente? U zit nou al een goed half uur naar die preek te luisteren. U zegt het wel interessant ergens. Ik hoor ook wel dat het gaat over dingen die ertoe doen. Maar waar die dominee het over heeft, ik ken daar niks van. Hij is helemaal in vervoering als het over de Heere Jezus gaat. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Er zijn heel veel dingen waar mijn hart van opspringt, maar niet over de Heere Jezus. Gemeente, dan is het een ernstige zaak. Niet alleen omdat je dan zegt, nou, dan heb ik zondag aan die tafel niks te zoeken. Dan gaat het over dingen die er dus voor mij niet toe doen. Maar het is nog veel ernstiger als ik denk aan die geesten waar het over gaat. Er zijn uiteindelijk maar twee geesten, weet u. Eén met een kleine letter, één met een hoofdletter. Eén uit de hemel en één uit de afgrond. Als je die geest uit de hemel nou mist, vul dat nou zelf eens in. Als je nou echt niet kent, door wat voor geest wordt u dan gedreven? Onderzoek uzelf ook, gemeente. Nou, het is duidelijk, die dwaalleraars waar Johannes het in onze tekst over heeft, die hebben de Heilige Geest ook niet. Maar de apostel die laat in dit gedeelte doorschemeren, dat is niet alleen maar te horen als ze de preekstoel in Efeze of in Lystra of in Korinthe beklimmen en een preek af gaan steken. Maar als ze van die preekstoel afkomen en je gaat vervolgens hun gangen na en je let op hun levensopenbaring, dan is er ook iets wat niet in de haak is. Het is een kwestie van goed luisteren en van goed kijken. Nou, laten we daar dan in de tweede plaats ook nog op letten, gemeente. Niet alleen maar voor die predikers natuurlijk, dat ook. Maar ook voor alle christenen. Waar moet je nou op letten als je kijkt naar iemands leven, naar je eigen leven? Laten we vooral naar onszelf kijken vanmorgen. Wat is nou vrucht van die geest met een hoofdletter? Nou, om te beginnen worden Gods kinderen dus, ik houd me even aan de letterlijke tekst van vers 1, die worden dus geleid door een geest die uit God is. En eigenlijk is dat een herhaalles van morgen. Het is al 14 dagen geleden natuurlijk dat we dat hoorden, maar hopelijk zit dat nog ergens in uw achterhoofd. Wij hoorden dat op eerste Pinksterdag ook vanuit 1 Korinthe 2. De geest die uit God is. En weet u nog wat er allemaal in zat? Als daar een geest is die bij de Vader en de Zoon vandaan komt en naar zondaren toekomt om contact te gaan leggen tussen de hemel en de aarde, wat doet die geest vervolgens? Die gaat die zondaren trekken tot God. Hij gaat ze tot Christus trekken. Hij geeft oog voor het belang van de Heere Jezus en via Christus gaat hij ze met God verzoenen. De geest uit God trekt naar God. Geeft oog voor hem. Voor zijn wezen, voor zijn bestaan, voor zijn recht. Voor zijn recht op je leven. Oog voor zijn woord, voor zijn beloften en voor zijn bedreigingen. Voor zijn toezeggingen en voor zijn geboden. En vooral voor zijn eer. Heren, waar is uw eer mee gediend? Dat is het gebed van iemand die geleid wordt door de geest die uit God is. Nou gemeente, dat is duidelijk. En daarom kan de Heere Jezus, als het gaat over dwaalleraars, in de bergrede zeggen: aan hun vruchten zult gij hen kennen. Iemand die uit God is of niet uit God is, wat levert dat op als het gaat over God? Wat gebeurt er in je leven met de eer van God? En vruchten die hem verheerlijken, zijn die er? Misschien is dat nou juist weer zo'n gevoelig punt bij mensen die zo worstelen. Omdat ze zeggen: dominees, gaat u daar alsjeblieft niet op door. Want dat is nou eigenlijk waar ik deze voorbereidingsweek al met een triest gevoel mee begin. Als ik terugkijk op de afgelopen tijd. Vruchten. Vruchten. Als ze er al geweest zijn, waren ze te klein, die vruchtjes aan mijn boom. Als ze er al geweest zijn, waren ze te weinig. Het had veel meer moeten zijn. Ik had dat ook gehoopt de vorige keer toen de avondmaal was. Dat nou eindelijk eens een keer ervan zou komen. Om God groot te maken. Om hem te bedoelen. Bij dagen en bij nachten. En nou kijk ik weer terug. Zit u dat dwars, gemeente? Komt dat? Heeft u daar last van? Dat God niet kreeg wat hij verdiende te krijgen van u. Komt u daarbij? Of zou dat misschien ook al vrucht zijn? Vrucht van een hart dat werd ingewonnen voor de eer van God en het in de gebrokenheid van dit leven gaat berouwen en gaat bewenen. O God, u krijgt niet wat u verdient. Dus volgens het gedeelte wat wij lazen nog een geestelijke vrucht die je heel duidelijk kunt zien. Gods kinderen hebben namelijk, als ze de Heilige Geest ontvangen, ook geestelijk onderscheidingsvermogen. Dat komt niet omdat God slimme mensen bekeert. Mensen met bijzondere antennes. Nee, dat komt, zegt vers 4, door die geest die in je hart komt wonen. Er wordt hier gezegd, gij hebt hen, dat zijn dus die valse profeten, gij hebt hen overwonnen. Er zijn bij die mensen aan wie Johannes schrijft dus al voorbeelden dat die gemeenteleden al hebben gezegd. Mensen die dominee, die vragen wij niet meer, want die preekt niet de Christus der Schriften. Hij haalt de Heere Jezus naar beneden, want hij zegt zulke rare dingen, dat de Heere Jezus niet echt God is of niet echt mens is. Daar hebben ze dus, die geadresseerden van Johannes, al mee te maken gehad. En gij hebt hen overwonnen. Hoe dan? Omdat hij meerder is die in u is, begrijpt u? Dat kwam door die Heilige Geest die hen daar voor de ogen opende. En hen alert maakte. Gemeente, dat is ook iets wat in ons leven een plek moet krijgen. Waar wij van nature niet verstaan de dingen die des geestes God zijn. En waar de psalmdichter vervolgens mag zeggen: door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Voorheen lag het allemaal door elkaar heen. Je had er allemaal wel dingen over geleerd op catechisatie. Je had over zonde geleerd. Je had over gerechtigheid iets gehoord. Je had over genade iets geleerd. De heilsorde uit je hoofd geleerd. Allerlei dingen. Maar het waren allemaal puzzelstukjes en je begreep er niks van. Dan gaat de geest orde scheppen in de chaos. Je gaat de dingen ordentelijk voor ogen stellen. En je gaat het doorzien. Want je gaat het beleven. Waarom er sprake moet zijn van een roeping voordat er tot wedergeboorte kan komen. Waarom een wedergeboorte nodig is voordat er tot bekering en geloof kan komen. Waarom ik geloof moet hebben voordat ik rechtvaardiging en heiliging leer kennen. Gemeente, de dingen vallen op hun plek. En daar kunnen ze vervolgens ook iets van vertellen. Hoe de Heere ze daar nou in heeft ingeleid. in wat de Bijbel terecht noemt een heilgeheim. Het wordt aan zijn vrienden door zijn geest naar zijn vreeverbond getoond. Derde ding waar je op moet letten, gemeente, voor jezelf. Gods kinderen zijn wel in de wereld, maar niet uit de wereld. Die valse profeten wel, vers 5. Zij zijn uit de wereld. En als je dat vers uitleest, kom je erachter dat daarom die valse profeten ook twee handen op één buik zijn met die wereld. Ze brengen blijkbaar ook een prediking die geen mens ergert. Iedereen vindt het mooi. Joden of Grieken, het is een interessant verhaal, ze weten het ook nog wel te brengen. De wereld hoort hen, want ze spreken uit de wereld. Dingen die uit de mens zijn, kunnen een mens nooit stoten, gemeente. Maar het evangelie is niet naar de mens. Dus wat gebeurt er als je de Heilige Geest ontvangt? Dan krijg je onvermijdelijk een probleem met de wereld. Dan komt er strijd. Dan komt er vervreemding. Ook in deze maand, juni, in deze weken komt er vervreemding. Als je de Heilige Geest hebt, dan voel je de afstand tot de geest der wereld. Begrijpt u wel? Er komt vreemdelingschap. Want die geest uit de hemel haalt je uit de wereld op een bepaalde manier. Een vierde punt, gemeente, ik ga daarmee afronden eigenlijk. Maar dat wil ik toch ook nog wel graag uit het gedeelte opdiepen. Een kind van God die de Heilige Geest heeft, die houdt als van een schat van het woord van God. Dat kan natuurlijk niet anders. Als die leert zingen, maak mij door uw woord en geest uw wegen bekend. En hij krijgt de geest, dan krijgt hij het woord erbij. En hij is er blij mee. Ben je wel eens blij geweest, jongens en meisjes, dat je een Bijbeltje hebt? Of is dat voor jou net zo'n boek als de boeken voor school? Ga je er misschien ook wel zo mee om als met de boeken van school. Alleen als iemand anders zegt, dan moet je die pagina lezen. Ga je het je Bijbeltje lezen. Of heb jij een schat naast je bed liggen? Heb jij een schat in je schooltas? Heb jij een schat die je koestert? Johannes zegt in vers 6, die God kent, hoort ons. En dan heeft hij het over de apostelen. Die God kent, hoort ons. Die leest zijn Bijbel. Die ziet uit als het zondag kerk is. Die zegt, het is bijna 9:30. Ik mag weer naar de kerk. Gods stem horen. Stem van mijn liefste. Gemeente, daarmee gaan we afsluiten vanmorgen. Waarbij ik trouwens niet hoop dat iemand in de kerk zegt, dominee, ik ga teleurgesteld naar huis, want wat mij betreft zijn er een beetje te veel kenmerken genoemd vanmorgen. Kenmerken hou ik niet zo van. En dan gaat het voordat je het weet over de mens. Ik hoop, gemeente, dat u heeft gehoord en heeft gezien dat wat er ook over de mens gezegd werd in deze dienst, dat het uiteindelijk steeds weer ging om die vraag waar ik mee begon. Wie is Jezus voor u? Daarom was het toch geen christenprediking, dat is gezichtsbedrog. Nee, het was Christusprediking. Maar wees u maar niet te huiverig voor de vragen die daarbij gesteld worden over uw hart. Want die geest die uit God is, maakt een mens niet schuw voor zelfonderzoek. Als u dat wel bent, moet u zichzelf dubbel onderzoeken. Want die geest van God zet mensen aan tot het schrijven van een psalm 26 of een psalm 139. En als ik met alles waarin ik mezelf heb moeten onderzoeken dan voor Gods aangezicht kom en me onder zijn ogen begeef, gemeente, dan heeft dat geesteswerk uiteindelijk toch ook nog dit kenmerk, dat je aan al die kenmerken ook weer geen genoeg kunt hebben. Met alles wat je hebt en wat je herkennen mocht, dan toch voor God neerknielen en zeggen, Heer, hier is niet meer dan een arme zondaar. Zo ging je dan de binnenkamer weer in. Zo pak je je Bijbel weer. Zo kom je volgende week zondag in de kerk. En zo komen ze aan de tafel. Arme zondaren. Met een geloof dat in zichzelf ook arm is. Maar dat één ding heel zeker weet. Ik ben maar op één plek tevreden. Ik ben maar in één ding gerust. Als het mag gelden wat een keer van de discipelen is geschreven. Zij zagen niemand bij zich dan Jezus alleen. Amen.